Goedenavond, vrienden. We gaan proberen uw vraag te beantwoorden, schriftelijke vraag. Gaan voor persoonlijke vragen indien gesteld worden niet beantwoord. Andere vragen alleen wanneer ik meen dit op verantwoorde wijze te kunnen doen. Dan mag ik de eerste vraag.
Is het gewenst beroepsmedium te worden en zo eventueel Karel van den Nagel op te volgen?
Ik zou u de raad willen geven dit aan het medium zelf te vragen. Ik denk dat hij zegt, maakt u alstublieft geen haast.
Goed. En dan nog vraag 2. Wat is de bedoeling en werking van de geheimzinnige bollen die in augustus 1980 op het Noordzeestrand aanspoelde en twee mannen met verlammingsverschijnsel in het ziekenhuis deed belanden, volgens TNO, in Rijswijk de witte bollen niet radioactief, giftig of explosief waren, maar gewone radarreflectoren?
Ik zou het u niet kunnen zeggen, ik ben in deze niet op de hoogte. Ik neem aan dat de TNO ongeveer weet waar het over praat.
Waarom ontstaan er in de loop der tijd steeds nieuwe, verdergaande tegenstellingen?
Omdat naarmate het bewustzijn zich meer uitbreidt en de kennis groter wordt, het aantal vragen dat open blijft staan eveneens groeit en daardoor de tegenstellingen groter worden tussen de mensen die een bepaalde oplossing voorstaan.
Kan angst iets met voorgaande levens te maken hebben?
Theoretisch wel, in de praktijk over het algemeen niet zozeer. Angst is over het algemeen wel bepalend voor datgene wat je in je leven probeert te vermijden, maar het is niet oorspronkelijk de bron van de angst. Dat is het beleven waarbij men misschien tegen zijn zin in het een of ander betrokken is geworden.
Wat vindt u van het kennistheoretische model van Arnold Cornelis?
Ik ken de man niet, maar als je zegt kennistheoretisch, dan zeg ik over het algemeen reeds, zodra kennis theoretisch is, is ze onpraktisch en als zodanig als model niet aanvaardbaar.
Weet Joti het hoofd al waarom hij geleefd heeft?
Nou, ik weet het niet. Als ik hem tegenkom, zal ik het vragen.
Wat gebeurt er met of wat doet de geest als men droomt?
Wanneer je droomt, dan kan dat een zuiver stoffelijk proces zijn, waarbij je dus een reeks van spanningen afreageert die in het brein zijn ontstaan en opgeslagen, en wel door daar een reeks van beelden bij te betrekken, waardoor je die emoties doormaakt die je tijdens je dagelijks bewustzijn hebt moeten verdringen. Het is ook mogelijk dat de geest erbij betrokken is. In dit geval zijn het vaak geestelijke belevenissen die mede geprojecteerd worden in de droom en dan de spanningen zo veroorzaakt tussen de werkelijkheid en het geestelijk beleven oplossen in een reeks van voorstellingen.
Wat is de waarde van handlijnkunde en astrologie?
Elke ervaringswetenschap die resultaten heeft, moet aanvaard worden, ook wanneer de theoretische verklaring daarvoor niet waterdicht is. Ik geloof dat in beide gevallen kan worden gezegd dat het mogelijk is om de pretentie die men heeft, namelijk astrologisch of eventueel handlijnkundig, na te gaan wat de mens is en eventueel ook welke mogelijkheden hij heeft op zijn weg te ontleden wanneer blijkt dat deze redelijk juist is, in meer dan door toevalsrekening ooit een mogelijk geachte aantallen per reeks, dan moet worden aangenomen dat men hier dus een middel heeft om iets te ontdekken, zonder dat het betekent dat alle stellingen die aan dit middel verbonden zijn op zichzelf en zonder meer juist zijn.
Wanneer iemand een droom... kan men iemand een droom toezenden? En zo ja, als men in een emotionele bui allemaal mensen uitscheldt van vroeger en orde op zaken wil stellen, hoe komt zo'n droom dan over en mag dat wel?
Laat het zo zeggen. Wanneer u alleen in uw droom tegen de anderen scheldt, is het meestal zo erg niet, tenzij u erbij zo geconcentreerd aan hen denkt dat u met hen in harmonie komt en zo een telepathisch rapport ontstaat. Dan heeft u de kans dat de ander onaangenaam droomt, maar als u die scheldwoorden hoort, begint hij iets terug te zeggen en dat is voor u minder aangenaam.
De essentie van de gnostieke leerlingen, zijn deze belangrijk geweest voor de menselijke bewustzijnsontwikkelingen?
Ongetwijfeld is de gnosis belangrijk geweest omdat ze namelijk, ongeacht de bestaande vele dogmatische benaderingen van het leven, gestreefd heeft naar een totale en alomvattende benadering van het leven, welke bovendien in symbooltaal zodanig kon worden uitgedrukt dat het mogelijk was op zeer korte en bondige wijze belangrijke denkbeelden uit te wisselen en daardoor dus een juistere overdracht van denkbeelden en gedachten tussen mensen tot stand te brengen, het welk kon voeren tot reeksen experimenten, proeven en veronderstellingen welke ook in stoffelijke zin de mensheid verder hebben geholpen.
Bepaalde metalen die gedragen worden versterken bij de mens bepaalde planeetkrachten. Hoe zit het dan met legeringen? Versterkt bijvoorbeeld deze nu twee planeetkrachten in even sterke mate? En hoe sterk moet je deze inschatten?
Ik geloof dat je ze niet al te sterk moet inschatten. Het is een feit dat bepaalde metalen door hun eigen structuur, wanneer ze tenminste zuiver zijn, zijn afgesteld op bepaalde golflengten. En deze golflengten zijn inderdaad in de verschillende krachtvelden aanwezig en kunnen dus ook op aarde ervaren en versterkt worden. Het is niet helemaal denkbeeldig dat een koperen ring bij sommige mensen helpt, bijvoorbeeld om reuma te voorkomen. Dat heeft niets te maken met het kopen, maar het heeft gewoon te maken met het feit dat de reuma bij deze mensen meestal een zenuwreuma is, welke berust op een tekort aan bepaalde energieën die in dat lichaam pulseren. Wanneer je die dus aanvult, nou, dan kun je het opheffen. In dit opzet is het waar dat de metalen die aan planeten gewijd zijn inderdaad de krachten en alleen de krachten van die planeten kenbaar zouden maken, is volgens mij niet juist. En dit is het gevolg van een zeer oude reeks redeneringen waarbij men geprobeerd heeft stenen, metalen en zelfs symbolen te binden aan planeten om zo'n direct magische verbinding mogelijk te maken tussen de astrologie en de praxis van onder meer geneeskunde, zoals Van Hohenheim, die heeft, Paracelsus zegt u, heeft gepropageerd. En ook de magische theorieën, zoals die onder meer door Albertus Magnus zijn neergelegd. Voldoen?
Is het mogelijk direct kosmische energie in je op te nemen? En hoe? En hoe stem je jezelf bewust af op een bepaalde sfeer? Is daar een methode voor?
Kosmische energieën direct opnemen doet u allemaal, in meerdere of mindere mate. Over het algemeen zullen vele van die energieën in feite op aarde zijn. Zo neemt u bijvoorbeeld prana op door inademing, waarbij u gelijktijdig een deel van de lading van de lucht opneemt en deze overzet in krachten die in uw eigen zenuwstelsel kunnen pulseren en die vooral het vegetatieve aardig kunnen stimuleren. In andere gevallen kun je je instellen op een bepaalde sfeer of kracht. Heel vaak gebruik je hiervoor symbolen. En wanneer je dat op de juiste wijze doet, dan ben je dus zelf ontvankelijk geworden voor krachten die op aarde niet in geconcentreerde vorm voorkomen. Door ze in jezelf te concentreren zou kunnen worden gezegd dat je dan dus een kosmische kracht ervaart, omdat ze buiten de aarde wel in geconcentreerde vorm kunnen voorkomen. In deze zin is het dus inderdaad juist. Hoe je dit voor jezelf kunt bevorderen. Ik geloof dat elke mens die leert zich volledig te ontspannen, dat is heel erg belangrijk, en daarbij te denken aan bepaalde vormen van leven of licht, hierdoor zichzelf afstemt op bepaalde werelden of sferen, en daarbij zich bovendien afstemt op bepaalde krachten die in de kosmos en dus ook rond hem aanwezig plegen te zijn. Voldoende?
Wordt de incarnatie van een entiteit in een zwangere moeder door haar op een of andere manier ervaren? En wat voor soort relatie ontstaat er tussen de bezielde vrucht en de zwangere moeder? Op welk niveau is deze er?
Ja, of het door de moeder ervaren wordt, dat ligt heel sterk aan de moeder. Omdat het eigen geestelijk bewustzijn van de moeder mede bepaald is natuurlijk voor de mogelijkheid om op zuiver geestelijk niveau op het eerste ogenblik van beslaglegging eigenlijk door de geest reeds daarmee in contact te hebben. Op het ogenblik echter dat de moeder het levensmilieu is geworden van een zich ontwikkelende vrucht, waarin de geest zich steeds meer verdiept en waarmee de geest zich steeds meer identificeert, ontstaat in wezen een soort telepathische uitwisseling, terwijl bovendien het lichaam van het kind zeer sterk reageert op alle emoties van de moeder en soms in staat is bepaalde van die emoties naar de moeder terug te spelen. Voldoende?
Is het zinvol voor een kind de geboorte van een kind zo zacht mogelijk te houden, zodat het geboortetrauma zo klein mogelijk wordt gehouden?
Ja. Ik dacht dat de natuur een weg had ontwikkeld die eigenlijk de meest juiste is. Het geboortetrauma wordt namelijk niet in de eerste plaats veroorzaakt door de natuurlijke processen bij de geboorte, maar door de gespannenheid en de gesteldheid van de moeder op dat ogenblik. In zoverre men deze kan veranderen, zou ik inderdaad pleiten voor een verbetering. Waar het echter gaat om bijvoorbeeld verlossing door keizersnee en dergelijke, dan moet ik toch zeggen dat dit voor de vrucht over het algemeen eveneens een schok is, zij het van een andere geaardheid, terwijl bovendien daarbij het geboortetrauma vaak niet zodanig sterk is dat vele van de denkbeelden van vroeger voldoende verbleken om een volledig nieuw leven hier mogelijk te maken. En dat kan bezwaren hebben voor de huidige incarnatie en de mogelijkheid tot vrij en verdere ontwikkeling erin.
Spreekt u vanuit een andere geestelijke wereld of spreekt u in trance vanuit een tweede bewustzijn?
Dat is een vraag waarop u alleen zelf het antwoord kunt vinden. Het is duidelijk, ik ben een geest. En ik spreek dus vanuit uw wereld, waarin ik tijdelijk ben afgedaald door middel van een medium. Maar wanneer u een andere uitleg prefereert, dan is dat verder niet van belang. Zolang u in datgene wat we naar voren brengen, iets kunt vinden wat voor u wel belangrijk is.
Een opmerking. Ik vind het erg jammer dat er in de zaal geen bord hangt met verboden te roken erop. Dus ook niet roken voordat de voordracht begint.
In de eerste plaats denk ik dan dat het medium weg zou lopen. In de tweede plaats geloof ik dat u, en dat moet u me niet kwalijk nemen, hier te veel uitgaat van de stelling we moeten alles verbieden. Ik geloof dat de neiging tot verbieden op de wereld het leven steeds minder leefbaar maakt. Men zou meer moeten komen tot een vrijwillige samenwerking op elk terrein en minder tot een vertrouwen op verbodsbepalingen. Hoe meer verbodsbepalingen, hoe minder mogelijkheid tot werkelijk initiatief en op den duur, door de veelheid van die bepalingen, ook minder interesse in en gehoorzaamheid ten aanzien van dergelijke bepalingen. Hetgeen kan blijken in hetgeen uw zeer perfecte wetgeving tot stand brengt ten aanzien van het gedrag van de gemiddelde burger.
Wat is er gebeurd met de mensen die omkwamen in de Bermuda-driehoek?
Er zijn er enkele die door een dimensioneel gat zijn gevallen, zo zou je het tenminste kunnen noemen, en die daardoor terecht zijn gekomen in omstandigheden waarin het leven niet mogelijk was. Er zijn er enkele, dat waren vliegtuigen, die het wel een tijd hebben volgehouden, en er zijn er ook een hele hoop die gewoon eenvoudig verdronken zijn. En die zijn dus in de geestelijke sfeer gekomen en hebben daar moeten leren dat er vele invloeden zijn die de mens toch nog niet volledig beheerst en kan omschrijven, ook wanneer de luchtvaartmaatschappijen liever hebben dat je gelooft dat het wel zo is.
Is er een bepaald maximum tempo van evolueren of heeft men dit in eigen hand?
Wanneer u bedoelt vormevolutie, dan is deze sterk afhankelijk van de invloeden en factoren die in het milieu aanwezig zijn. Deze namelijk bepalen voortdurend de grootste eisen tot overleven. En alle organismen hebben de neiging zich daaraan aan te passen, eventueel door selectie afsterven, namelijk voor degenen die minder geschikt zijn. Wanneer je bedoelt een geestelijke evolutie, dan kan ik alleen maar zeggen dat dit een proces is dat alleen maar bij benadering als evolutie omschreven kan worden. Het is in feite een voortdurend nieuw standpunt innemen, waarbij een groter deel van eigen wezen plus van eigen wereld begrijpend kan worden overzien. Dit is een proces dat zich vanuit het menselijk bewustzijn schoksgewijs afspeelt, maar wat in wezen een continu proces is, waarbij het bewustzijn zich echter in bepaalde perioden gemakkelijker aanpast aan de nieuw bereikte status en daardoor als een schok dan een nieuwe wereld rond zich ziet.
Zijn er ook demonen die paranormaal begaafd zijn, of is iedere paragnost een naar aardse begrippen hoogstaand mens?
Ja, dat is heel erg moeilijk, want sommige mensen die op aarde heel hoogstaand zijn, die zijn dat alleen maar, die worden zelfs heilig verklaard omdat hun zonden niet bekend werden. Dus wat dat betreft lijkt mij echt moeilijk. Maar ik geloof dat u uit moet gaan van het standpunt dat een paranormaal begaafd iemand een gewoon mens is. Dus met alle kansen tot kwaad en tot goed, zoals u dat interpreteert. En dat elk van die mensen op zijn eigen wijze werkt, misschien erg egoïstisch, misschien erg altruïstisch. U behoeft dus niet aan te nemen dat een paranormaal begaafde altijd een hoogstaand mens is vanuit uw standpunt. U kunt over het algemeen wel aannemen dat de resultaten van paranormale bemoeiingen aanduiden welke kwaliteiten de paranormaal begaafde in wezen innerlijk bezit, omdat het goede alleen dan tot stand kan worden gebracht wanneer de persoon werkelijk goed is. Anders kan een schijn van goed bereikt worden, maar dan is het altijd weer een mislukking.
Hoe ontstaat levitatie?
Er zijn vele verschillende methoden voor te beschrijven. De meest eenvoudige is deze. Er bestaat in het lichaam een soort plasma, noemt men het, of ectoplasma. Je zou het kunnen zeggen een stof van astrale aard. En wanneer deze wordt uitgestuurd beneden het lichaam, dan veroorzaakt zij dus een stuwing naar boven toe, waardoor het lichaam schijnt te zweven en in wezen in die toestand wordt gehouden door een niet zichtbare uitstulping die wel uit eigen persoonlijkheid voortkomt. Er zijn verder enkele mogelijkheden waarbij het lichaam van een mens, meestal in een sterke toestand van mystieke verrukking, zodanig zich afsluit van het geheel van de omgeving dat het tijdelijk minder gevoelig wordt ten aanzien van zwaartekracht en andere factoren. In dergelijke gevallen zien we eveneens levitatie. Voldoende?
Von Däniken spreekt in zijn boek Profeet van het Verleden over sporen van de buitenaardse wezens van andere planeten die zich vermengden met aardsen. Kunt u hierover iets zeggen?
Het enige wat ik erover kan zeggen is dat het bijbels aanvaardbaar te maken is, ondanks alles. De tweede plaats dat er ongetwijfeld ruimtevaart is en dat de landingen op deze aarde zijn uitgevoerd in het verleden en zelfs in de huidige tijd nog wel eens worden uitgevoerd. Als gewoon ze hier voornamelijk kwamen om water in te nemen en als ze niet oppassen is binnenkort olie. Maar of daarbij gezegd kan worden dat buitenaardse rassen zich vermengd hebben met de mensen, ik betwijfel dat er zijn namelijk maar enkele rassen die zodanig gelijken op de mens en genetische kwaliteiten bezitten waardoor onderling geslachtsverkeer met goede vruchten mogelijk is. Daarvoor is namelijk meer noodzakelijk dan alleen maar een landing op aarde.
Wilt u iets zeggen over Da Silva Mind Control?
Ik zou het niet weten.
Hoe kan men een manisch-depressieve mens genezen?
Wanneer iemand manisch-depressief is, dan moeten we eerst weten wat is de oorzaak van de depressie. Over het algemeen heeft deze namelijk een oorzaak. Verder blijkt dat ze manisch optreedt omdat de mens steeds weer reageert op dezelfde signalen en daarbij in feite een voortdurende feedback ondergaat, waarbij een eenmaal ontstaan denkbeeld zichzelf meestal in toenemende hevigheid voortdurend herhaalt. We moeten dus eerst leren waar de oorzaak is, dan moeten we leren in de manisch-depressieve toestand die impulsen te injecteren die tegengesteld zijn aan de oorzaak van dit manisch gedrag. Op het ogenblik dat we dat kunnen doen, kunnen wij dus de gehele reeks, de hele cyclus aanmerkelijk bekorten. Door die bekorting plus het gebruik maken van de opgedane kennis kunnen we de persoon gemakkelijker oriënteren in een omgeving waarin hij zich werkelijk kan beleven. Hierdoor zal de depressie minder snel voorkomen. Het lichaam zal dus ook die depressieve toestanden die in feite een intern evenwichtsverstoring zijn niet zo gemakkelijk meer kunnen produceren zonder dat daar een evenwicht tegenover staat. En als gevolg kunnen we dus het manisch-depressieve gedrag na een verloop van tijd praktisch ongedaan maken. Maar het is iets waarbij je dus een zeer intense bemoeien met de patiënt voor nodig hebt en een zeer groot inzicht in de werkelijke woestelen van die patiënt eveneens.
Heeft Bonifatius nog steeds een hekel aan heilige bomen?
Nou, zover ik weet, heeft hij inderdaad bestaan. Zeg niet altijd precies waar men zegt dat hij bestaan heeft. Maar ik geloof dat hij tegenwoordig meer een hekel heeft aan heilige huisjes.
Voor de pauze is er gesproken over Kerstmis als herdenking van niet waargebeurde verhalen. Is Christus dan niet een manifestatie van het goddelijke op aarde geweest?
De Christus is een manifestatie. Jezus was de drager van de Christus. Beide personen, de stoffelijke en de geestelijke, zijn niet volledig identiek. Ook wanneer men degene die dit oorspronkelijk in het eerste christendom leerden, later monddood heeft gemaakt, onder andere op het Concilium van Trento. Ik wil er duidelijk op wijzen dat de Christus in ons allen kan leven en bestaan. Omdat de liefde van God in ons allen aanwezig kan zijn, dan is Christus op aarde, ook vandaag in de dag. Maar wanneer we dat alleen kunnen beleven door ons bezig te houden met voorstellingen als een kribbetje en een stal die op deze wijze nooit bestaan hebben, met figuren erbij die nooit zo geweest zijn, met allerhand liefkozende sprookjes erbij die helemaal niets met de werkelijkheid hebben te maken en evangeliën die in feite het begin zijn van een propagandageschrift, dan geloof ik dat we fout zijn. Want dan proberen we eenvoudig een ander in denkbeeldige omstandigheden en met verwachtingen die we daaraan verbinden zonder dat die geheel terecht zijn, te laten opdraaien voor ons eigen onvermogen om voldoende God lief te hebben en daarnaast tegelijk onszelf. Neemt u me niet kwalijk.
De kerk zegt nee tegen kernwapens. Politiek, ook CDA, zegt ja. Kunt u ons een inzicht geven hier met verstand in te handelen?
Nou, het meest verstandige is natuurlijk zorg dat je zoveel mogelijk uit de buurt blijft. En ieder die meent dat hij dergelijke machtsmiddelen goed moet keuren, al is het alleen maar om zijn eigen politiek en economisch systeem in stand te houden, is volgens mij iemand die aan zijn eigen gelijk de hele mensheid op wil offeren. Een dergelijk iemand is volgens mij niet in staat om op de juiste wijze verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van zijn medemensen. Misschien dat de CDA eraan zou moeten denken. Maar ik vermoed dat hij meer denkt aan eigen macht en partijpolitiek dan aan de menselijke verplichting die je op je neemt wanneer je als representant van je medemensen in een of andere instantie zitting neemt.
Ja, of, gelooft u ook dat het onmogelijk is dat het kernwapens kunnen worden afgeschaft?
Inderdaad, de kennis bestaat, dus kun je de wapens niet afschaffen. Je kunt de kennis niet meer onderdrukken.
Ja, die kennis die is er wel.
Elke student die zich de moeite geeft, kan voldoende gegevens verwerven om, wanneer hij de materialen in handen kan krijgen, een primitief atoom om te maken.
Dus het is irreëel
Het is irreëel om aan te nemen dat je de atoom om de wereld uit kunt helpen. Ja. Maar het is niet zo irreëel, dacht ik, om te proberen het machtsmiddel, de atoombom, dus de absolute destructie, af te wijzen met alle middelen die je hebt. Al is het alleen maar omdat je daardoor duidelijk maakt dat je mensen belangrijker vindt dan macht.
En werkt dat ook eenzijdig?
Dat zal in het begin eenzijdig zijn. Maar aangezien het construeren van dergelijke wapens enorm veel kosten met zich meebrengt, bovendien bepaalde risico's met zich meebrengt, zoals de Russen nu zouden kunnen vertellen, is het duidelijk dat men niet die wapens in stand blijft houden en blijft bewaren en erbij blijft schermen wanneer blijkt dat de tegenpartij dat niet doet. Per slot voor rekening, er is op het ogenblik sprake van een overkill van 20 keer. Je kunt 20 keer de hele aarde opblazen met de voorraad aan atoomwapens die op dit ogenblik op deze aarde voor een groot gedeelte inzet bereid bestaat. Dat is kolder.
Dus inperking is wel mogelijk? Of?
Inperking is zeker mogelijk.
Dus de houding van het CDA is in deze niet juist?
Ik acht de houding van het CDA in deze zeer onjuist, omdat het zich een christelijke en democratische partij benoemt. En christelijk is het zeer zeker niet om dodelijke wapens te ontwerpen, te bewaren en toe te laten die bestemd zijn om vijanden te doden. En democratisch is het alles behalve wanneer je tegen de wil van een groot gedeelte van het volk, ik neem aan dat het ruim 40% is op dit ogenblik, dergelijke wapens zou willen toelaten op je eigen terrein en bovendien nog eens zou willen bevorderen dat ze eventueel verder worden gebruikt.
Het is wel een juist beleid om een bepaald evenwicht in te houden.
Ik heb u gezegd, voor een juist machtsevenwicht kan het belangrijk zijn, of schoon het in feite een illusoire factor is. Want het houdt geen werkelijk evenwicht, maar in het denken van de mensen kan het een evenwicht bepaalde factor zijn. Maar de erkenning van de dood van een gehele wereld als dreigement op zichzelf is volgens mij strijdig met alle menselijke waarden en zeker met alle christelijke waarden. Een christen die dergelijke wapens voorstaat is volgens mij geen christen, maar is in feite een terrorist die zijn christendom gebruikt om zichzelf te bevrijden van de schuldenlast die andersom zou rusten. Fijn dat ik het zo moet formuleren.
Kan het verdienen of bezitten van veel geld een belemmering vormen voor een grote geestelijke ontwikkeling?
Nou, het bezitten van hoeft niet. Het hoeft niet noodzakelijkerwijze, want als je veel bezit, kun je veel voor anderen doen. Wanneer je daar geld voor gebruikt, geloof ik dat je bewustwording kan bevorderen. En als je veel geld wilt verdienen ten koste van anderen, dan betekent dat dus dat je meer denkt aan dode dingen dan aan levende zaken. Dat je meer voelt voor je eigen belangen dan voor de rechten van medemensen. En in dat geval is het absoluut schadelijk voor de geestelijke bewustwording. Het is niet het bezit op zichzelf dat destructief is. Het is de wijze waarop het gehanteerd en gebruikt wordt. Het is niet het verwerven van verdiensten op zichzelf dat schadelijk is voor de bewustwording. Maar het is wel de wijze waarop men het verdienen op den duur gaat stellen boven al het andere.
Op seances komen vaak entiteiten door vanuit de astrale sfeer. Kunt u ons duidelijk maken uit welke sfeer u komt en ons daarvan een overtuigend bewijs geven?
Overtuigend bewijs kan ik nooit geven, omdat je een bewijs alleen overtuigend kunt geven aan degene die zich wil laten overtuigen. Wat betreft de sfeer waaruit ik kom, het is een vormloze sfeer waarin de wereld in feite bestaat uit vele trillingen die je het best kunt uitdrukken als kleur en geluid.
Wanneer verwacht u een aardbeving in Zuid-Frankrijk? Is dit in het komende half jaar te verwachten?
Volgens mij niet. Wel waarschijnlijk in Algiers of Tanger.
Het mens zijn is een van de functies van de geest. Wat zijn de andere?
Geest zijn. Leren dat beperking van denken beperking van wereld inhoudt. En leren dat door het wegwerpen van beperking en elke dogmatische begrenzing het mogelijk wordt op te gaan in het geheel.
Als ik het goed heb begrepen, dan is er in de statuten van de vereniging ODV een wijziging aangebracht die erop neerkomt dat de vereniging niet, zoals dit voorheen het geval was, in 1985 opgeheven zou worden, maar voor onbepaalde tijd is aangegaan. Kunt u zeggen wat de achtergronden hiervan zijn?
Ik zou je raden om dit aan het bestuur te schrijven en informaties te vragen. Het is niet aan mij om dergelijke overwegingen hier publiekelijk te maken, daar ze bestuurlijke zaken aangaan en niet ten nadele of ten detrimente van ons werk of de aanwezigen worden gebruikt.
Waarom en waarvoor leven we eigenlijk?
U leeft om te kunnen sterven en zo werkelijk te kunnen leven en u bewust te worden van het feit dat leven niets anders is dan de scholing die je nodig hebt om de vreugde van het leven in een totaliteit voor jezelf te kunnen ervaren.
Kunt u ons iets meer vertellen over de organisatie van de ODV-bijeenkomsten op deze wereld? Berust deze op slechts een klein aantal personen of gaat dit voor ieder land apart?
Ja, ik weet niet hoe je het bedoelt. Stoffelijk is het natuurlijk altijd zo dat een klein aantal personen de organisatoren zijn van bijeenkomsten waar zeer velen naar we hopen naartoe komen. Wanneer u bedoelt aan onze kant, bij ons bestaat er een samenwerking, een soort coöperatief, waarin geen bepaalde leidende figuur bestaan of schoon waar één, namelijk Theodotos, over het algemeen als een soort algemeen secretaris beschouwt. Wanneer we nagaan hoe we werken in elk land onder een andere naam, of beter gezegd in elk taalgebied onder een andere naam, maar wel zijn daar vaak dezelfde entiteiten aanwezig, vaak worden ook dezelfde onderwerpen behandeld, zij het dat deze in overeenstemming worden gehouden met de mogelijkheden die ter plaatse bestaan.
Zou u een aantal aardige manieren kunnen geven om een Sinterklaasrijm te maken?
Nou, dat is een beetje moeilijk voor mij om dat heel eenvoudig te geven. In de eerste plaats neem je een rijmwoordenboek. In de tweede plaats zoek je de eigenschap waar je de ander mee kunt confronteren zonder dat je hem helemaal affronteert. En vervolgens teer je hem dus even zwart, waarna je zegt dat Zwarte Piet hem dit niet, maar Sint hem wel vergeeft, zodat hij voor hem dan dit ... uitgekozen heeft.
Voor de pauze werd er geflitst. En de spreker zei dat het hinderlijk was in verband met het afschermen. Kunt u daar nog iets over zeggen?
In de praktijk is het zo dat bij een flits een zeer korte tijd een lichtstraling sterk gericht wordt uitgestraald. Lichtstralingen kunnen over het algemeen eenmaal gemaakte astrale procedures en vormen verstoren. Dat zal u bekend zijn. Wanneer we rekening moeten houden met een gebouw als dit, dan zijn erin zeer veel astrale factoren actief. En is dus een astrale afscherming wel gewenst. Wanneer nu wordt geflitst, dan is dat voor een enkele keer niet zo erg. Maar wanneer dit voortdurend zou worden herhaald, zou hierdoor een hiaat kunnen ontstaan in deze verdediging. En zouden andere factoren die hier ter plaatse toch ook aanwezig zijn, mede kunnen gaan spelen datgene wat wij proberen te presteren. Dat zou betekenen dat we de zitting zouden moeten beëindigen. Ofwel dat er eventueel bij het medium een sterke overbelasting en grote vermoeidheid zou ontstaan, wat ons onder de huidige omstandigheden niet aanvaardbaar lijkt.
Een mens leeft in drie of meer dimensies, plus tijd, las ik in een brochure. Wilt u hierover iets vertellen?
Ja, tijd is in wezen de uitdrukking van beweging en ruimte, uitgedrukt als een opeenvolging van ervaringen. Tijd betekent dus in wezen al datgene wat niet kenbaar is, samengebracht in een volgorde waarin men datgene wat men beleeft pleegt te plaatsen. Als zodanig kan worden gezegd dat tijd in zichzelf de samenvoeging is van beweging en ruimte, plus alle andere ervaringsstelsels die wij dimensionale stelsels zouden kunnen noemen, die ten aanzien van dezezelfde factor van ervaring, zij het in verschillend tempo, zouden kunnen bestaan. Voldoen?
Is de oorzaak van reumatiek psychisch of is er meer?
Reumatiek is een verzamelnaam, gebaseerd op een verschijnsel en niet op de feitelijke kwaal. Er zijn in het geheel, als we alleen de hoofdsoorten onderscheiden, ongeveer 17 soorten reumatiek, welke eigenlijk nog in verschillende takken onderverdeeld kunnen worden. Daarbij blijkt dat slechts 5 à 6 hiervan in de eerste plaats psychische oorzaken hebben, dat voor een drietal mede-psychische oorzaken bestaan en dat alle andere reumatiek genoemde kwalen voortkomen uit onevenwichtigheden in de stofwisseling of het mede het gevolg zijn van bijvoorbeeld optredende ademvernauwingen en dergelijke, waardoor deze verschijnselen kunnen ontstaan.
Voldoen? Als ik het goed begrijp, dan is de mensheid een soort uitzaaisel van God met de opdracht om zo snel mogelijk naar de bron terug te keren. Waartoe dient deze omweg en is het een soort zelfbestuiving?
Als u het zo vraagt, dan is het in feite betekent mens zijn dat je het heen en weer hebt. Of de mens een uitzaaisel is van God in de directe zin, betwijfel ik. Ik geloof dat de mens een eenvoudige ontwikkeling is die onvermijdelijk is, omdat elk bewustzijn eerst moet leren de verschillen tussen ik en wereld te definiëren en dan door zichzelf te kennen pas in staat is de werkelijkheid van de wereld rond zich te kennen. In deze erkenning alleen is een bewuste benadering van het goddelijke mogelijk. Wanneer God zich wil spiegelen in de wereld of in de schepping, dan is het duidelijk dat de schepping in staat moet zijn om God te ontvangen, want anders kan ze hem niet weerkaatsen. Ik denk dat dat het antwoord is.
Wat doet Vladimir Nabokov momenteel?
Piekeren.
Is Ronald Reagan een gevaar voor de vrede?
Niet meer dan de meeste andere staatslieden. Het ligt eraan hoeveel gezag hij verwerft en hoe verbitterd hij is over de tegenwerking die ongetwijfeld binnenlands gaat krijgen.
Wat gebeurt er met mensen die zelfmoord plegen?
Nou, die gaan dood. Ja, met andere woorden, die gaan over. En voor de rest is het alleen maar de toestand van bewustzijn waarin je overgaat, die bepalend is voor de wijze waarop je na de dood jezelf beseft, eventueel contacten kunt opnemen en dus in welke wereld of sfeer je denkt te leven. En dat is dus heel sterk persoonlijk en het kan nooit voor iedereen apart bepaald worden. Je kunt niet zeggen dat zelfmoord noodzakelijkerwijze betekent dat je in duister komt, maar je kunt ook wel opmerken dat er een groot aantal zelfmoordenaars zijn die in hun verwerping van zichzelf en dus van hun leven zo ver zijn gegaan dat ze niet in staat zijn het feit van voortleven zonder meer te aanvaarden en dus enige tijd in duisternis blijven ronddolen, ofwel de dood niet aanvaarden, in feite proberen aan het stoffelijk leven deel te nemen. Die mogelijkheid bestaat dus wel, maar wanneer je het allemaal bij elkaar rekent, denk ik dat het ongeveer 30% is wat in die laatste situatie reageert. De anderen hebben het over het algemeen beter.
Er is een demon die niet van mij wijken wil, ondanks het feit dat ik zijn inblazingen afwijs. Wie zou mij kunnen behandelen opdat ik hiervan verlost word?
Uzelf. Wanneer de demon u allerhand dingen inblaast die u afwijst, stel eisen aan de demon in de naam van God. Herhaal dit voortdurend. Ga erbij uit van datgene wat voor u het edelste en het beste is wat u kent. Wanneer u dat regelmatig doet en tegenover elke inblazing een eis stelt en probeert bovendien een begrip van de persoonlijkheid, naam of aard van de demon die u noemt te vinden, dan zult u hierdoor in staat zijn heel snel dergelijke inblazingen te elimineren en op den duur door uzelf te houden aan hetgeen u innerlijk als juist en goed ervaart, ongetwijfeld zelfs de demon geheel kunnen verdrijven uit uw nabijheid.
Sinds een jaar mediteer ik 2,5 uur per dag. De laatste maanden kamp ik met geheugenverlies en slaap die steeds onderbroken wordt. Ligt die oorzaak hiervan bij meditatie?
Ze hoeft niet noodzakelijkerwijze bij de meditatie te liggen. Ze kan voortkomen uit lichamelijke oorzaken. En zeer waarschijnlijk zou u die moeten zoeken, zowel op het gebied van een zekere avitaminose, als ook eventueel daarbij komende andere bezwaren, onder andere kringloopsbezwaren. Maar dat kunt u beter laten onderzoeken. En voor de rest trek u er niets van aan. Wanneer u een onderbroken slaap hebt, is het helemaal niet erg, zolang u maar weer heel rustig verder gaat, want dan slaapt u vanzelf wel weer in wanneer u het nodig hebt. Wat betreft uw meditatie, wanneer u vindt dat het eenvoudig te veel is, nou ja, dan ontspan u eens een keer in plaats van bewust en zeer gespannen te mediteren. Door deze ontspanning zult u misschien zo nu en dan eens in slaap vallen, maar dat is niet zo erg, mits u dit doet met de bedoeling om in uw geest een helder licht te doen schijnen. Ik hoop dat voldoende.
Mensen die uittreden hebben in die uitgetreden toestand de volledige beschikking over hun geheugen en denkvermogen. Houdt dat in dat de psychische hersenen alleen maar een soort zendontvanger zijn, of zijn de psychische hersenen inderdaad de zetel van het geheugen en denken en vindt de communicatie in uitgetreden toestand plaats door middel van het zilveren koord?
Ja, dus allemaal wel iets van waar. Je zou het zo kunnen zeggen, dat is misschien de meest juiste manier. Het werkelijke ik heeft het bewustzijn dat de vergelijking is met een computer die uit zuivere energie is opgebouwd. De lichamelijke hersenen zijn in zekere zin een terminal hiervan en voedt dus zowel de computer als dat ook de terminal beïnvloed kan worden door de computer. Het is deze wisselwerking die het mogelijk maakt dat het lichaam zich bewust is van belevingen die geestelijk worden doorgemaakt bij uittreding en dergelijke. Voldoende?
Uit weging is gebleken dat het gewicht van mensen bij het overlijden plotseling 21 gram minder wordt. Deze gewichtsvermindering kan niet verklaard worden als zogenaamde uitblazing van laatste adem of als plotseling vochtverdamping. als dit inderdaad het gewicht is van, van het astrale lichaam dat ontwijkt, is dat dan ook te meten bij iemand die uittreedt door zijn wet op een weegschaal te zetten?
Dat is niet zeker te zeggen, omdat uittreding niet altijd samen met het astraal gebeurt. Maar wanneer u stelt, wanneer iemand een dubbel uitzendt, moet er inderdaad een gewichtsvermindering die weegbaar is optreden, dan ben ik het volledig met u eens.
Een echtpaar had afgesproken dat bij overlijden van één van beiden, degene die het eerst zou overlijden, de ander een teken zou geven als bewijs voor een voortbestaan na de dood. Wat is de verklaring voor het feit dat toen één van de twee overleed, dit teken nooit werd ontvangen?
Nou, dat is over het algemeen begrijpelijk, omdat dergelijke tekens worden afgesproken en men zich niet bewust is van het feit dat degene die overgaat in een totaal andere tijdverhouding komt, dat hij een langere tijd nodig heeft vaak om zichzelf te aanvaarden en te beseffen, en dat contacten met de wereld niet altijd even gemakkelijk zijn, omdat men daar over een zekere beheersing moet beschikken of moet worden geholpen door iemand. Voor dergelijke experimenten helpt men over het algemeen niet al te graag aan onze kant.
Wat gebeurt er als iemand de waarden en patronen waarmee die persoon opgevoed en geconditioneerd is, niet meer wil volgen en probeert af te leren?
Ik geloof dat wanneer je ze niet meer op wilt volgen, dat je in moeilijkheden komt. Je moet alleen de scherpte waarmee je erop reageert voortdurend verminderen. Het betekent niet dat je werkelijk aan het geheel van je conditionering en patroon, levenspatroon kunt ontworstelen. Zeker niet wanneer je al volwassen bent. Dat gaat niet. Maar je kunt wel de werkelijke invloed daarvan zodanig verminderen dat je een grotere vrijheid van reactie, denken en handelen verkrijgt, al zul je dan de resultaten ervan meestal toch nog binnen de geconditioneerde wegen en methoden tot uitdrukking brengen.
De kleur groen, zegt men, vertegenwoordigt harmonie, is rustgevend. Blauw vertegenwoordigt het religieuze, de kleur geel het intellectuele enzovoort. Omdat er echter geen eensluidende kleuruitleg gegeven wordt, rijst de vraag: bestaat er een kosmische uitleg? En zo ja, welke is deze?
Er bestaat geen kosmische uitleg, omdat deze klassering sterk afhankelijk is van de wijze waarop men het kleurfenomeen als zodanig benadert. Ga je vanuit een zuiver geestelijk standpunt uit, dan moet je namelijk zeggen: elke kleur is niets anders dan een component van het geheel en geeft als zodanig aan, wanneer ze in verschijning treedt, dat een bepaald deel van het geheel bijzonder kenbaar is, zonder dat daarom al het andere niet bestaat of niet actief is. Dan wordt het heel erg moeilijk om dergelijke verklaringen te blijven volhouden. Maar over het algemeen kunt u zeggen, wanneer u geel intellectueel noemt, dan vergist u zich in zoverre dat geel in de kosmische waarde meer kracht, of beter gezegd omzetting, betekent. En ik geloof niet dat intellect altijd identiek is met kracht en omzetting. Op dezelfde wijze kan ik zeggen dat groen in wezen eerder een innerlijke toestand aanduidt, terwijl blauw de werkelijk rustgevende kleur is. En zo kunnen we over een hele hoop dingen gaan twisten. Ik geloof niet dat het veel zin heeft. Wanneer je een bepaald kleursysteem hanteert, begrijp dat het betrekkelijk is en dat het alleen uitgaande van de basis waaruit het ontstaan is, hanteerbaar zal blijven. Voldoende?
Is het mogelijk via het Ouija-bord zogenaamde reddingen tot stand te brengen?
Mogelijk is het wel. De waarschijnlijkheid is betrekkelijk gering, omdat bij dergelijke zittingen bepaalde energieën vrijkomen die ook erg attractief zijn voor entiteiten die helemaal niet verlost willen worden, maar die integendeel energie willen hebben om op aarde nog bepaalde dingen tot stand te brengen. U treedt dus in bepaalde gevallen eerder op als gever van energie aan aardgebondenen dan als bevrijder van anderen. Wanneer we de verhouding willen zeggen, dan denk ik de verhouding tussen de werkelijk geredden en de, zullen we zeggen, de profiteurs is ongeveer 1 op 35. 35 profiteurs tegen 1 werkelijke redding. Houd er rekening mee.
Is er iets te doen tegen kaalheid? En is het werkzame bestanddeel van afscheidingdrachtige merries te isoleren? En wat is dat bestanddeel?
Antwoord A. Tegen kaalheid is er natuurlijk wel iets te doen. U kunt bijvoorbeeld een pruik dragen. In de tweede plaats is het mogelijk om haar te enten. In de derde plaats kunt u gebruik maken van bepaalde hormoonproducten waardoor die haargroei wordt aangewakkerd. Maar dan helaas niet alleen ter plaatse waar u dat begeerenswaardig vindt. In de praktijk zou ik zeggen, maakt u zich niet al te druk erover. Wat betreft die kwestie van het onttrekken van stoffen aan de urine van een drachtige merrie, het is meer geprobeerd. U denkt aan de kapper van één waarschijnlijk en dergelijke. Het is een methode die soms wel werkt, omdat bij een drachtige merrie nu eenmaal bepaalde afscheidingen in de urine zijn, trouwens ook bij de vrouw, welke als hormoon invloed kunnen hebben wanneer nog eventuele haarwortels aanwezig zijn. Zijn die niet meer aanwezig, dan kun je ook daar geen dingen op laten groeien. Je kunt uiteindelijk wel rozen zaaien op een ijsschots, maar ze komen nooit op.
Saturnus. Het Saturnusonderzoek. Zijn de manen ijsklompen door en door of toch steenachtige kern? En hoe zit het met Phobos en Deimos van Mars?
We hebben erover al vaak iets gezegd. Zeer simpel gezegd, het aantal manen is zelfs nog groter dan men nu meende te constateren. De manen hebben over het algemeen een rotsachtige kern, ofschoon sommigen erbij een betrekkelijk vluchtige atmosfeer bezitten. Verder kan worden gezegd dat in de ringen zowel rotsblokken als voornamelijk ijsblokken een rol spelen. En verder dat deze ringen in zichzelf een eigen magnetisch veld bezitten, waardoor ze zich ten aanzien van andere ringen in een zekere mate van onafhankelijkheid kunnen bewegen.
Ik hoop dat het voldoende is. Phobos en Deimos hebben we al zo vaak over gesproken.
Zijn er andere planeten die even mooi zijn als de aarde met een even weelderige natuur? En waar zitten die dan?
Ja, wanneer ze zitten, je kunt bijvoorbeeld naar Vega gaan. Je kunt gaan naar Sinje 2, dan vindt u planeten die op hun eigen wijze even mooi en even schoon zijn als de aarde. Maar de mens die op is gegroeid op de aarde en deel is ook psychisch van alle daar optredende licht- en kleurverhoudingen en dergelijke, zal ongetwijfeld zijn aarde altijd nog de schoonste vinden.
Zijn kinderen met hersenbeschadigingen bij de geboorte meer helder zien dan andere kinderen?
Dat is niet met zekerheid te zeggen. Er zijn bepaalde gevallen waarbij blijkt dat die kinderen veel sensitiever zijn. Soms zijn ze ook sterker telepathisch of empathisch begaafd dan anderen. Maar dit is nogmaals geen zekerheid en het kan dus niet in het algemeen gesteld worden.
Is het mogelijk dat de mens vanuit of door de geest gezegend wordt? En zo ja, op wat voor manier wordt dat gedaan?
Een zegen is niets anders dan proberen een mens zodanig open te stellen voor het geheel goddelijke, dat hij de kracht daarvan ook in zichzelf voor een ogenblik ervaart.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten denken aan de tijd. Het is, en het medium wilde graag op tijd weg.
Ja.
Misschien dat ik deze als laatste, het weerbericht voor de komende maand, het geestelijk weerbericht voor de komende maanden.
Ja, het geestelijk weerbericht voor de komende maanden. Nou, laten we het heel eenvoudig zetten. Zeggen donderen met zo nu en dan een kleine opklaring. Weet u genoeg, neem ik aan. Verwacht u niet dat de stoffelijke omstandigheden beter worden, omdat zolang de mensen zich tegen elkaar blijven afzetten in plaats van samen te werken, zowel geestelijk als ook materieel het klimaat steeds slechter wordt. Houdt u er rekening mee dat dit voor de komende maand het geval zal zijn. Er zal een verbetering optreden die ongeveer ligt tussen 5, 6 december en 21 december. Daarna wordt het aanmerkelijk slechter. U moet er rekening op houden dat u met kerstmis zelfbeheersing hebt. Anders dan krijgt u nog ruzie op kerstmis. En wat het nieuwe jaar betreft, maakt u geen voornemens op het oude jaar en komt er toch niet toe om ze uit te voeren. Want het nieuwe jaar brengt de eerste paar maanden zeer veel onverwachte ontwikkelingen met zich mede. Zowel op sociaal terrein als ook op economisch terrein. En zelfs wat betreft het optreden van een aantal natuurrampen en andere rampen door mensen veroorzaakt. Ik hoop dat dit voldoende is. Zo, en nu voor al degenen die erg pessimistisch worden. De aarde heeft gebeefd kort geleden. U vindt het erg. Heeft u er een boterham minder om gegeten?
Nee.
Juist. Al die dingen die ik zeg zijn waar. Maar wanneer u zich er niet door laat beïnvloeden, alleen probeert anderen die getroffen worden te helpen, dan zult u er heus niet te veel van merken. Integendeel, dan zult u vaak nog een gevoel van zelfvoldoening kunnen ontlenen aan al datgene wat er desondanks schijnbaar negatief gebeurd is. Doet u dat dan? Dan gaan we nu eindigen. Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. U hebt gezien, het is niet helemaal gelukt. We gaan eindigen met improvisatie. Geeft u mij 3 woorden.
Theodotus.
Ik hoor een lotus.
Theodotus.
Oh, Theodotus. Nou, daar praten we niet over. Dat is mijn paas. Moet je nooit over praten. Groen.
Ster en groen hoor ik.
Ster. Ster, groen. Nog iets?
Ik zeg bloem.
Een bloem. Nou ja, goed. Dan zeggen we dus wanneer de ster in het groen weer brandt. De bloem der natie. Voor een ogenblik vergeet de vechten voor het vaderland. En spreekt over de liefde God. En eenheid, maar met spatie. Ja, met ruimte. Je moet er altijd ruimte laten om eventjes te knokken, nietwaar? U weet wat de christelijke naastenliefde is, nietwaar? Je mag de ene wang slaan op de andere. De derde is het knietje omhoog. En raak. Zo, nou. Laten we het nou eens zo zeggen. Er is een licht, het lijkt een ster. Het dwaalt steeds door het fluwelen al. Ik weet niet wat het worden zal of wat het is, wat het betekent. En al heb ik ook de gang berekend, de baan bepaald, niets wat mij zegt wat deze ster betekent. Ik zoek naar iets van de oneindigheid, de groei, het groen dat in de tijd ontwikkelt zich en wordt tot bloei van al bestaan. Maar die ster in duisterheid trekt als een licht zich baan. En maakt onmogelijk mij, mijzelf te verstaan, mijn plannen waar te zien, mijn denken waar te maken. Het is alsof die ster mij ketent, al is het maar om ketenen te slaken en zo mij eindelijk te bevrijden van al wat in de wortels onder de aard bestaat, zodat mijn wezen eindelijk tot een hemel komt en eindelijk bloeien gaat, totdat ik zijn als een bloem, een lotus zich ontvouwen, vertrouwend, levend, werkelijk licht, en uit dit licht mijzelf purend, een ogenblik soms naar het zijn en naar de wereld gluren, mijzelf maken kan tot geest die vrij is te bestaan. Uit de banden van het leven en al wat mensen neergeschreven hebben, ben ik geketend en geboeid, mijn geest zucht onder alle leren en dogma's en vermoeid, zwoegt zij voort langs smalle pad, en weet niet hoe te gaan. En daarom blijft ze aarzelend steeds voor het terugblik even staan. Maar in mij is dat kleine licht. In mij daar leeft die ster, die ene vonk van goddelijkheid. Al lijkt ze me nog ver. In mij is die ene kracht die toch mijn leven steeds doortrekt. En in mijzelf een nieuwe bloei, het nieuwe groeien wekt. Want geest te zijn is mens te zijn wanneer je op de aarde leeft. En menselijk zijn als mens met mens betekent dat je geestelijk streeft. En mensen die tezamen gaan, elkander goed verstaan, die schrijven geestelijk op die ster die ene ware naam. De naam van dat wat leven geeft. De naam van het begin. En denk daar verder dan niet over na. Baat je er eenvoudig in. En uit dat licht bouw dan maar op de groei, de bloei van het bestaan. Leer mens te zijn met mens en geest met geest. Met elkaar te samen te gaan. Totdat je onbevreesd beleven kunt het ware licht. De ster die wordt tot zon en duidelijk maakt. Uiteindelijk pas hoe heel het zijn begon, waaruit het zijn bestaat, waarin je bent geboren, waarvan je deel bent, altijd weer, al teken je de sporen van je zelfstandigheid. Wie in zich leeft, met al wat leeft, hij gaat door mens zijn, geestelijk bestaan, tot aan het einde van de baan. De eenheid met de goddelijkheid. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Dank u wel. Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is dus niet in december deze keer, is op 28 januari. Prettige feestdagen dan. Ja, ja.